Goedemorgen. Er was een spreker op zondagochtend die voor de dienst begon even de aanbiddingsleider aansprak. En hij vroeg, joh, wat denk je, zouden we in de eeuwigheid ook nog aanbiddingsliederen zingen? Hij zegt, ja tuurlijk, we zingen de eeuwigheid door aanbiddingsliederen. Hij zegt, en zal er in de hemel ook nog prediking nodig zijn? Hij zegt, nee, dat natuurlijk niet, want dan kennen we volkomen, dan is dat niet meer nodig. Dus de spreker kopte hem in. Hij zei, zullen we dan iets meer tijd aan de prediking besteden hier? Maar ik heb dat vanmorgen niet gedaan hoor. Dus ik wil daar niks van afsnoepen van de tijd dat we God mogen aanbidden. Maar welke voorstelling hebben we van de eeuwigheid? De aanbiddingsleider in dat verhaaltje ziet duidelijk voor zich dat de hemel één groot zangfestijn gaat worden tot in eeuwigheid. En heel veel liederen doen dat ook vermoeden. Hè? Ik zal u prijzen tot in eeuwigheid met een eeuwigdurend lied. Ik zal mijn loflied blijven zingen 10.000 jaar en tot in eeuwigheid. Je zal maar niet van zingen houden. For endless days we will sing your praise. Zij die al geloven of nog geloven gaan, zingen voor het Lam in eeuwigheid. In een machtig hemelskoor klinkt mijn lied de eeuwen door. Mijn lofzang houdt nooit op. Ongetwijfeld zullen we God prijzen en aanbidden. Ongetwijfeld. Maar aanbidding houdt meer in dan zang en muziek. En de eeuwigheid, eeuwig leven, daar wil ik vandaag met jullie over nadenken. Waar hebben we het dan over en wat betekent dat voor ons leven hier en nu? Het eeuwige leven. En ik zou mijn preek van vanmorgen de volgende titel willen geven: Leven in het besef van de eeuwigheid. Leven nu in het besef van de eeuwigheid. Het is de Heer Jezus zelf die ons die geweldige belofte geeft, dat wie in hem gelooft, wie volledig zijn vertrouwen op hem stelt en het offer wat hij bracht, die krijgt eeuwig leven. En het is een geweldige belofte die hij geeft. En ik wil een paar voorbeelden daarvan lezen. Allereerst Johannes hoofdstuk 10. De Heer gebruikt daar in zijn onderwijs het beeld van een herder en schapen. En hij zegt, mijn schapen horen naar mijn stem en ik ken ze en zij volgen mij. En ik geef hun eeuwig leven. En ze zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand rukken. Het hoofdstuk daarna zien we Jezus huilen bij het graf van Lazarus. En dan zegt hij tegen Maria, die daar ook staat, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. En een ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? En mag ik die vraag ook vanmorgen aan jullie stellen? Geloof jij dat je eeuwig leven hebt? Zou je eens je hand op willen steken als jij zeker weet, ik heb het eeuwige leven ontvangen? Het is fantastisch om te zien. En als je hier antwoord op geeft, hoef je niet te kijken naar hoe heb ik het er vanaf gebracht afgelopen week. Hoe goed ben ik in het volgen van de Heer Jezus, maar je moet zien op het kruis. Daar ligt de zekerheid van de belofte die Jezus geeft. Hij heeft het daar volbracht. Hij heeft de dood overwonnen en hij geeft leven aan wie in hem gelooft. Nou, er zijn er heel veel die hun hand opstaken, ook een aantal niet. En dat kan drie dingen betekenen. Dat je inderdaad niet die zekerheid hebt, dan hoop ik van harte dat je dat wel zal ontvangen, dat je dat mag ontvangen. Of het kan ook zijn dat je eigenlijk nooit je hand opsteekt als een spreker dat vraagt. Wie waren dat die nooit hun hand opsteken? Weer geen handen. Het kan ook zijn dat je niet precies weet, wat bedoel je nou Kees met eeuwig leven hebben? Nou, in de Bijbel is het vooral de apostel Johannes die spreekt over eeuwig leven, over leven tot in eeuwigheid of niet sterven tot in eeuwigheid. In het evangelie wat hij schreef komt dat al 22 keer voor. Maar ook in Johannes schreef naast het evangelie ook de drie kleine brieven achter in je Bijbel, 1, 2 en 3 Johannes. En ook daarin geeft hij heel duidelijk aan dat het belangrijk is om te weten dat je eeuwig leven hebt. Ik heb die vraag niet voor niets gesteld. Jezus stelde die vraag ook aan Maria. Geloof je dat? Weet je dat? Heb je die zekerheid? Waarom is dat belangrijk? Nou, Johannes doet zijn uiterste best om dat kenbaar te maken. 1 Johannes 1 vers 2, daar schrijft hij, het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien En wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard. Vers 4, we schrijven deze dingen opdat uw blijdschap volkomen wordt. Voor de blijdschap, om met blijdschap je weg te kunnen gaan, is het zo belangrijk dat je weet dat je dat eeuwige leven hebt. Het komt goed, hoe dan ook. Het is een enorme blijdschap. Dat is de reden dat Paulus in alle omstandigheden kon zeggen, verblijd je in de Heer. Want dat is een geschenk wat jou niet afgenomen kan worden. Aan het eind van die brief, 1 Johannes hoofdstuk 5, dat is dia 6, vers 11, daar zegt hij, dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft en dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de naam van de Zoon van God. Waarom? Opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt. En opdat u gelooft in de naam van de Zoon van God. Opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt. Zo belangrijk om zo in het leven te staan met die zekerheid, met dat vertrouwen. Dat maakt je eigenlijk onkwetsbaar. En Johannes doet zijn best om in de brief duidelijk te maken, waarom mag je zeggen, ik heb het eeuwige leven. En dat is de bron van je blijdschap. Over het eeuwige leven bestaan allerlei ideeën onder mensen. Variërend van een volledige ontkenning dat er iets is na de dood. Dat is denk ik een toenemende groep mensen die gewoon zeggen, er is straks niks. En dat is fijn om je gerust te stellen, om niet te hoeven nadenken dat je ooit maar verantwoording zou hoeven afleggen aan een God. Waarvan je probeert te blijven denken dat hij niet bestaat. Aan de andere kant zijn er heel veel mensen die een overtuiging hebben dat er voor iedereen iets moois is. Er is altijd, de bijna doodervaringen zeggen dat ook, er is altijd een tunnel en aan het eind een prachtig licht. Het is altijd mooi en fijn. Ik las laatst op een Facebookpagina van iemand wiens vader was overleden. Fijn dat papa en mama nu weer samen koffie drinken. Of opa lacht naar ons vanuit de wolken en waakt over ons. Oma is overleden, feest in de hemel. Hoezo is het feest in de hemel? Had oma iets met het geloof? Nou nee, maar het was een goed mens. In vrijwel alle gevallen zijn deze mensen op een goede plek bij een persoon die hen dierbaar is. En het is verbazend hoe mensen zoete teksten weten te schrijven als iemand komt te overlijden. Zonder dat ze ook maar enige reden hebben of hou vast om te geloven dat dat waar is. De vrouw van Arnold Schwarzenegger schreef een boek, Mariah Shriver. Ze heeft een boek geschreven, What's Heaven? Een boek voor kinderen. Wat is de hemel? En ze leert kinderen dat de hemel een plek is, daar kan je in geloven. En dan ga je na je dood en dan zit je op een zachte wolk. En je kan praten met andere kinderen. En 's nachts ben je dicht bij de sterren en die zijn prachtig helder. En nou ja, ga zo maar door. Een boek vol met misleiding voor kinderen. En er zijn heel wat fabels, heel wat fantasieën te horen als je wel eens op een begrafenis komt. En helaas ook wel eens bij gelovigen. Vaak is het een mengeling van New Age, van Oosterse religies, van spirituele gedachten, van wenselijke zaken, reïncarnatie, een sterretje aan de hemel, een druppel in de oceaan. Je komt van alles tegen aan gedachten die mensen hebben over het hiernamaals. Maar wij gelovigen die spreken meestal over naar de hemel gaan. Of op een kaart staat ook vaak vermeld dat de man of de vrouw thuis is. En zo zou je er naar kunnen kijken. Maar toch moeten we onthouden dat ook uiteindelijk waar de gelovige is na het sterven niet het thuis is. Want er is een leven na het leven na de dood. Dat is een beetje een lastige zin. Maar er is een leven na het leven na de dood. Daar spreekt de Bijbel duidelijk over. Maar waar zijn de gelovigen die zijn overleden nu? En ik wil je allereerst aanraden om een studie te beluisteren van Pieter Schipper. Die heeft op YouTube een hele heldere, uitgebreide studie gemaakt en vertelt over de vraag, waar zijn de doden? Als je daar googelt, waar zijn de doden, krijg je die studie. Zeer de moeite waard. Maar ik wil kort drie teksten benoemen die duidelijkheid geven over waar gelovigen zijn direct na het overlijden. Allereerst zegt Jezus in Lucas 23, vers 43, tegen de moordenaar aan het kruis, heden zult gij met mij zijn. Je bent dus bij Jezus. In Filippenzen 1, vers 23, daar staat, Paulus zegt dat ik verlang naar heen te gaan en met Christus te zijn. Want dat is verreweg het beste. En dan 2 Korinthe 5 vers 8. Ook Paulus, en hij zegt, we blijven vol goede moed. Ook al zouden we ons lichaam liever verlaten en onze intrek bij de Heer nemen. We zijn dus bij Christus, we zijn bij Jezus en we zijn bij de Heer. Meer is eigenlijk niet nodig om te weten als iemand overlijdt met geloof in de Heer. Maar in die toestand leven we nog steeds in verwachting van de komst van Jezus op de Olijfberg. Waar de doden zullen opstaan. Waar we een nieuw lichaam zullen ontvangen. Een lichaam wat niet meer vergankelijk, niet sterfelijk is, maar een onsterfelijk, verheerlijk lichaam zoals de Heer Jezus dat had na zijn opstanding. Dat is nog steeds de verwachting waar we naar uitzien. En dat Jezus het Rijk van Vrede zal stellen. Dat hij de schepping zal vernieuwen. Dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal komen. Waar hij met ons zal wonen. Een herstelde schepping. Het plan van God vanaf het begin na de zondeval. En Petrus schrijft het ook in zijn brief. 1 Petrus 3 vers 13, daar schrijft hij. Wij verwachten, overeenkomstig zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Dat is onze hoop, onze verwachting. En die wordt ook heel duidelijk in Openbaring 21, vers 1 tot 5. En ik lees dat voor. Het is ook helemaal achter in je Bijbel en dat spreekt ook helemaal over de laatste tijd. Waar wij naar mogen uitzien. En ik zag een nieuwe hemel. En bij hemel moet je denk ik hier niet denken aan de woonplaats van God, maar aan de hemel die wij zien buiten. Waar de sterren ook aan staan, de atmosfeer, die 15 kilometer om de aardbol heen, waar het weer zich afspeelt. Die hemel en die aarde worden vernieuwd. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan en de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. Er zijn veel mensen, hoor je vaak zeggen, ja, ik geloof dat er meer is tussen hemel en aarde. Maar wij geloven dat er uiteindelijk niets meer zal zijn tussen hemel en aarde. Maar dat dat één zal zijn. Dat de hemel een realiteit is die we allemaal kunnen waarnemen. Dat we ons daarin bewegen op een vernieuwde aarde. Dat heeft God bedoeld. Zo was het ook toen Adam met God wandelde door de hof. Hemel en aarde waren één. Maar goed, wat heeft dat nu voor consequenties vandaag voor mijn leven hier en nu? Dat ik weet eeuwig leven te hebben. Dat leven wat eigenlijk, gezien de eeuwigheid, maar zo'n ontzettend klein stukje is. Misschien herinner je de preek van Ger van Schaik, die hier met een touw op het podium kwam. Het was echt een preek om, waar je een touw aan kon vastknopen. Maar hij had een heel lang touw en hij had een heel klein stukje waarvan hij zei, dit is ons leven. Dit kleine, fragiele stukje van dat touw is ons leven. Want er is daar een eeuwigheid waarin we blijven bestaan. En C.S. Lewis zegt dat ook op een andere manier. Hij schrijft de Kronieken van Narnia en het laatste boek. Als al die gebeurtenissen voorbij gaan, dan zegt hij, al die gebeurtenissen, ons leven hier, is eigenlijk de titelpagina van het boek. Het is nog maar de omslag van een megadik boek, waarin elk hoofdstuk, waarin het hoofdstuk eigenlijk pas begint als wij bij de Heer zijn. Het grote verhaal wat niemand op aarde nog gelezen heeft, dat voor eeuwig door blijft gaan en waarin ieder hoofdstuk mooier is dan het vorige. Dat staat ons allemaal nog te wachten. Maar wat verandert dat aan ons leven als wij dat weten? Als we weten, we hebben eeuwig leven. Waar liggen dan onze prioriteiten? Hoe besteden we dan onze tijd? Waar hechten wij waarde aan? Dat moet toch veranderen als dat zo is? En wat zegt de Bijbel daarover? Nou, eigenlijk ontzettend veel. Toen ik met dit thema mijn Bijbel ging lezen, het Nieuwe Testament, denk ik, wat is ontzettend veel aan onderwijs van Jezus wat hier betrekking op heeft. Dat u ons steeds weer laat zien van, mens, denk nou eens na over wat dit leven is en wat er nog staat te komen. Allereerst het onderwijs van Jezus over degene die hem willen navolgen. In Lucas 9 en Lucas 14 schrijft hij uitgebreid over mensen die bij hem komen of die hij roept om hem na te volgen. En dan zegt hij, als je mij wil navolgen, verwacht ik onvoorwaardelijk onverdeelde gehoorzaamheid, totale overgave, bereidheid alles op te geven, familie achter te laten, vrouw, man, kinderen, zelfs je eigen leven niet waardig te achten. Ik verlang eigenlijk van mijn volgelingen dat ze bereid zijn alles op te geven. Om lijden te verdragen, om vervolging te verdragen. Als je dat leest, dan denk je van, zo. Nou ja, wat Sander zei, hoe kan je zo'n belofte doen? Ik ga u navolgen. En velen van ons hebben het gedaan door je te laten dopen. Zeg je, ik ga u volgen, mijn leven is voor u. En ik heb dat zelf ook gedaan. Maar inderdaad, in de hoop en verwachting dat God met zijn genade me ook helpt om dat daadwerkelijk te doen. Maar hoe kan je zo afzien van een comfortabel leven? Hoe kan je zo een volgeling van Jezus worden zoals de apostelen dat deden, waarvan je waarschijnlijk weet dat ze allemaal gewelddadig om het leven zijn gekomen? Mooie voorbeelden in de Bijbel, maar ze zijn wel allemaal vermoord. Dat is bepaald niet aantrekkelijk om dan te denken, ja, daar ga ik ook voor. Maar dat kan eigenlijk alleen als je inderdaad vertrouwt op de genade van God, maar als je ook vooruitziet naar wat beloofd is. Als je ook jouw leven hier en nu plaatst in het perspectief van de eeuwigheid, waarin hij alles zal welmaken, waarin er ook een beloning is voor de offers die je brengt, waarin je één zult zijn met hem, waarin je met Jezus mag leven, de bron van het leven, met God die de bron van leven en vreugde is. Zelfs van Jezus wordt geschreven in Hebreeën dat hij het lijden en de schande heeft veracht om de vreugde die voor hem lag. Ook hij had het nodig om te kunnen uitzien naar iets moois, een geweldig doel, wat het allemaal de moeite waard maakt. Als je een groot doel voor ogen hebt, zoals sporters dat hebben, zijn ze bereid jarenlang te trainen, af te zien van allerlei dingen die fijn zijn, maar niet goed zijn om je doel te bereiken. En zo roept de Bijbel ons ook op, om Jezus na te volgen en met de bereidheid om vele gemakken, veel comfort, als hij dat van je vraagt, op te geven. In Marcus 8, vers 35 zegt Jezus, wie zijn leven wil behouden, wie gaat voor een fijn leven en kosten wat dat kost daar dat bewaken, dat je het maar goed naar je zin hebt, dat je een comfortabel leven leidt. Als je dat wil doen, dan zou je het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij en het evangelie, die zal het behouden. Het onderwijs van Jezus is zo scherp, zo soms overdrijft Jezus. Kees, wat zeg je nou? Maar hij gebruikt de stijlfiguur van overdrijving, een hyperbol. Hij stelt het heel scherp om iets duidelijk te maken. Hij zegt bijvoorbeeld, werk niet om het voedsel dat vergaat. Dat is toch vreemd? De Bijbel zegt, je moet werken. Wie niet werkt, zal niet eten. Dat is een duidelijke opdracht. Hoe kan Jezus zeggen, werk niet om het voedsel dat vergaat? Maar dan zegt hij maar om het voedsel dat blijft tot in alle eeuwigheid. Hij zet het in perspectief van iets wat werkelijk blijvende eeuwige waarde heeft. En hij zegt niet van stop maar met werken, maar ga daar nou niet helemaal je aandacht op richten. Maak niet dat tot je hoogste doel en wees niet zo bezorgd over dat eten en dat drinken. En dat zegt hij later ook, wees niet bezorgd, Matteüs 6 vers 31. Wat zullen we eten, wat zullen we drinken, waar zullen we ons mee kleden? Maar zoek eerst het koninkrijk van God. Vorige week kwam die ook al langs, die tekst. Zoek eerst het koninkrijk van God. Want dat is verblijvende waarde, dat is eeuwigdurend. Dat heeft echt zin om daar jezelf op te richten. En Gods gerechtigheid en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Want al deze dingen zoeken de heidenen. En begrijpelijk, want ze hebben niet het perspectief wat wij hebben. Ze hebben niet het doel wat wij voor ogen hebben. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Dan in Matteüs 18 ook weer zo'n radicale uitspraak van Jezus. Als je hand of je voet je doet struikelen, hak hem af en werp hem van u. Ik kom wel eens mensen tegen die vinden dat je de Bijbel letterlijk moet nemen. En dan denk ik altijd, hoe kan het dat jij hier nog rondloopt? Ja, dat je nog kan kijken. Als uw oog u doet struikelen, ruk het uit, werp het van u. Maar dat is ook weer zo'n duidelijk voorbeeld van iets wat zo kostbaar is. Je hand, je voet, je oog. Maar als het je ertoe verleidt om niet het koninkrijk van God binnen te gaan. Als het je verleidt tot een zondig leven waarin je niet bij de Heer zult zijn, maar veroordeeld zult worden. Dan kan je het beter nog uitdrukken. Dat is dan nog een betere keuze. Je kan beter verminkt de hemel ingaan dan met beide ogen in de helse vuur geworpen te worden. Het leven van een discipel van Jezus, van een volgeling, van u en van mij, als het goed is, staat in sterk contrast met het leven van een ongelovige. Zij zeggen: het leven is kort, laten we pakken wat we pakken kunnen, laten we genieten. Het moet allemaal hier en nu gebeuren. En het is dan ook één groot drama als er iets is wat dat verstoort. De gezondheid of iets dergelijks. Dan is er totaal geen hoop meer, dan is er totale ontreddering. Want het gaat toch alleen maar om het hier en nu. En ik maak het vaak mee door mijn werk op de ambulance dat mensen ineens ervaren hoe kwetsbaar ze zijn. En dat ze helemaal niet dat leven maakbaar kunnen maken. Dat ze het helemaal niet onder controle hebben. En ineens is daar een streep door. En ik heb veel mensen zien overlijden jonger dan ik ben. En dan kan je gaan leven in het besef van, nou, ik weet niet of ik wel mijn pensioen haal. Laat ik maar nu genieten. Het moet allemaal nu gebeuren. Ook wij moeten leven in het besef dat het kort is. Maar niet op de manier zoals ongelovigen dan daarmee omgaan. Maar wij moeten ons bewust zijn van de opdracht die we hebben. En dat we in dit korte leven, ook al kost het moeite, ook al moet je daarvoor offers brengen, moeten we gaan voor de opdracht die we hebben. Dat we leven voor hem en dat we zielen winnen voor hem. Leven in het besef hoe kort het is, ofwel leven in het besef hoe lang het eigenlijk nog is. Het leven is helemaal niet kort. En dus moeten we ons niet richten op dat kleine stukje, maar laten we gaan voor de waarde die blijvend is. Wat gedaan wordt uit liefde voor Jezus, dat houdt zijn waarde en dat zal blijven bestaan. En Paulus schrijft dan ook in 2 Korinthe 4 vers 18. Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. We hebben vanmorgen over allerlei dingen gezongen die we niet zien. Maar die voor ons zo kostbaar zijn. Maar het is zo makkelijk en het is zo natuurlijk om gericht te zijn op de dingen die wij zien. Onze zintuigen die ontvangen allerlei prikkels. En het is zo aantrekkelijk en het is zo gemakkelijk om je daarop te richten. Want dat is tastbaar, dat is zichtbaar, dat is proefbaar. Dat voel je, je kan het ervaren. En het is echt een oefening om jezelf te richten op de eeuwige dingen die je niet kan zien, maar die een realiteit zijn in het geloof. Mensen die geen vooruitzicht hebben op de hemel, richten zich uiteraard op het hier en nu. Niet meer dan logisch, dat ze proberen te genieten. Ik moet zelf nog 2,5 maand werken, dan mag ik met vervroegd pensioen. En ik heb nog nooit zo vaak gehoord dat mensen dan zeggen, oh, dan ga je genieten. Dan moet je echt gaan genieten. Oh, genieten, man. En genieten, hè? Dat hedonisme, dat is het alles. Genieten, dat gaat dan echt beginnen. En nou, ik beloof u dat ik echt wel genieten zal. Maar zeker als mijn wekker niet meer gaat, 's morgens vroeg. Maar het is niet de reden waarom ik hier op aarde ben. Het is niet het doel wat ik heb hier in het leven. Het is niet wat Jezus ons zei van, mensen, vergeet niet te genieten. Als ik zo zou leven, zou ik lijken op de man waar Jezus over spreekt in Lucas 12. Hij zegt, vertelt even in mijn eigen woorden, dat, er is een rijke man, die heeft een heel vruchtbaar land en de oogst is mega. En hij denkt, hé, mijn schuren zijn te klein. Hij breekt zijn schuren af, hij bouwt nieuwe schuren. Hij denkt, flinke oogst, nu hoef ik niet meer te werken. Ik heb nu zat. Dus hij gaat lekker genieten. En dan zegt God, die noemt hem dwaas. Zegt dwaas. Deze nacht zal je sterven en al die bezittingen zullen voor iemand anders zijn. Het laatste hemd heeft geen zak. Je kan wel vergaren, maar wat heb je daaraan voor de eeuwigheid? Helemaal niets. Daarom is ook het advies van Jezus in de bergreden, verzamel je geen schatten op aarde waar mot en roesten bederven, waar dieven inbreken en stelen, maar verzamel schatten in de hemel waar geen mot is, geen roest en waar dieven niet inbreken en stelen. Want waar je schat is, daar zal je hart zijn. Daar gaat je hart naar uit. Focus op het eeuwige. Focus op het blijvende. Focus op dat wat echt waarde heeft, wat waarde houdt. Ja, ik zou heel lang door kunnen gaan met uitspraken van Jezus die ons hierbij bepalen. Wees niet bevreesd voor hen die het lichaam kunnen doden. Zo, mag je daar niet bang voor zijn als iemand je om zeep wil helpen? Ik vind dat niet fijn. Jezus zegt, wees niet bevreesd. Hij zegt, ik zal je laten zien voor wie je bevreesd moet zijn. Want er is iets, en hij stelt het weer in dat perspectief, er is iets wat veel gevaarlijker is. Namelijk, er kan een God zijn dat als je niet gelooft, die macht heeft, nadat hij gedood heeft, in de hel te werpen. Wees bevreesd voor hem. En dat is een boodschap voor veel mensen. Denk daar eens over na. Je kan je zorgen maken over van alles en nog wat, maar maak je zorgen over waar je bent als je komt te overlijden. Of daar iemand is die zegt, welkom, goed gedaan, trouwe knecht, of dat iemand die je moet afwijzen. Je wilde niks met mij te maken hebben, dat mag. En dan zal je ook zijn op een plek die Jezus de hel noemt. Ik vind Paulus zo'n krachtig voorbeeld in het leven, in het besef van de eeuwigheid. Hij zegt, als je met Christus opgewekt bent, dat is Colossenzen 3. Als je met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn. Waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. U bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult u ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dat is eigenlijk met andere woorden wat ik benoem, leven in het besef van de eeuwigheid. De dingen bedenken die boven zijn. Je blik richten op de dingen die boven zijn. Of zoals Sander en Angela in een lied zeggen, kijk omhoog mijn kind. Kijk omhoog mijn kind. Niet alleen als er verdriet is, dat lied gaat meer over als er lijden is, dat het zo belangrijk is om je blik te richten naar boven. Maar ook als het goed gaat. Ook als het allemaal voor de wind gaat. Kijk omhoog mijn kind. Paulus was zoveel verder gevorderd dan ik in dit opzicht. Hij zegt in Filippenzen 1 vers 21. Want het leven is voor mij Christus. En het sterven is voor mij winst. Maar blijf ik leven in het vlees, dan betekent dit voor mij vruchtbaar werk. En wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Paulus zit echt met een dilemma. Ik zou het liefst doodgaan, want dan ben ik bij de Heer. Dat is het allerbeste. Maar ja, misschien moet ik toch nog even hier blijven. En dan kan ik hem dienen en nuttig werk doen. Heb je zo wel eens nagedacht over jouw leven? Zo van, wat zou het mooi zijn als ik morgen niet wakker word? Ben ik bij de Heer? Dat is toch het mooiste? Zo leefde Paulus. Hij achtte zijn eigen leven helemaal niet kostbaar, niet waardevol. Maar hij denkt, ja, zolang ik leef, dan heb ik blijkbaar een taak te doen. Ik word door deze twee gedrongen. Ik heb de begeerte heen te gaan en bij Christus te zijn. Dat is verreweg het beste. Maar in het vlees te blijven is noodzakelijker voor u. We zien in heel Paulus' leven, ook tijdens zijn bekering, dat hij al te horen krijgt. Via Ananias wordt hem verteld van, ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet. En hij heeft van alles aan lijden meegemaakt. Hij somt dat op en dat is bizar wat hij moest doorstaan. En als hij dan op een gegeven moment in Caesarea is en een profeet die zegt, geleid door de Heilige Geest, Paulus, als jij naar Jeruzalem gaat, dan word je gevangen genomen. Dus al die broeders denken van, oh, hier blijven dus. En Paulus gaat vrolijk naar Jeruzalem. Want hij denkt, ja, nou prima. Als ik gevangen word genomen, de Heer weet ervan. Hij zal wel een plan hebben. En zo was hij met alle tegenslagen. Dan zit hij gevangen in Rome en dan denkt hij, dat is mooi. Alle mensen in het gerechtsgebouw horen dat ik hier zit om de naam van Jezus. En de broeders buiten die denken van, hey, kijk eens hoe Paulus dat verdraagt. En die gingen hem ook met moed en met steeds meer vrijmoedigheid het evangelie brengen. En ik denk, ja, mooi dat Paulus een tijdje gevangen zat. Want ja, de helft van het Nieuwe Testament, dat is van hem. Heeft hij mooi de tijd voor gehad. Maar Paulus dacht altijd, niet fijn, maar blijkbaar heeft de Heer een bedoeling daarmee. Wat een manier van leven. En het is ook, ik denk dat velen dat kunnen beamen, het is ook vaak in de moeilijke tijden dat we de geestelijk gezien de beste dingen meemaken. Dat we de nabijheid van de Heer het meest ervaren. Ik heb dat ook ervaren in de moeilijkste momenten eigenlijk, heb ik de beste geestelijke lessen geleerd. En Paulus doet weer zo'n krachtige uitspraak die je niet altijd aan iedereen moet geven, deze tekst. Hij zegt, ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Weet je, deze tekst is niet bedoeld om te zeggen van dat lijden, het valt wel mee joh, duurt maar even. Paulus weet drommels goed dat lijden intens kan zijn en lang kan duren en zwaar kan zijn en heel veel verdriet geeft. Maar hij zet het toch af tegen de eeuwigheid. Hij zegt, dat kan zo zijn, maar dan nog kan je het niet vergelijken met de heerlijkheid die komt. Het is onvoorstelbaar wat je te wachten staat. Daar valt het lijden bij in het niet. En dat mag een troost zijn voor degene die daarna uitzien, die nu lijden. Zoals Jezus uitzag naar de vreugde die voor hem lag en in staat was lijden te ondergaan. In het vervolg van dat hoofdstuk Romeinen 8 staat niet alleen dat wij een verheerlijk lichaam krijgen, maar dat heel de schepping ernaar verlangt om bevrijd te worden van de slavernij en van het verderf. En de gelovige verlangt naar de verlossing van zijn lichaam. God heeft niet alleen ons op het oog, maar heel zijn schepping. De natuur, het klimaat, het gaat hem aan het hart, de dieren. Hij zal alles herstellen. En de schepping verlangt ernaar, de schepping zucht. En je hoeft maar het journaal aan te zetten en je ziet de gevolgen van de zuchtende schepping. En alle ellende die er is door global warming en door CO2 en stikstof en noem maar op. En onze manier van omgaan met de natuur. Maar het zal hersteld worden. Besef van de eeuwigheid heeft nog een andere kant. Want we moeten, met dat wij beseffen een geweldige heerlijkheid tegemoet te gaan, ook beseffen dat ongelovigen dat niet hebben. En dat Jezus vaak spreekt over de hel en de verschrikkingen daarvan, van een eeuwig oordeel voor hen die niet geloven. En je hoeft er maar even over na te denken en misschien een persoon, jouw collega of jouw buurman, in gedachten te nemen. En bedenken dat hij misschien voor eeuwig verloren zal zijn. Dat geeft ook iets. Dat doet ook iets in je leven als het goed is. Dat geeft er ook de motivatie om vrijmoedig te getuigen. Om hem te waarschuwen. Je zal toch ontzettend lomp zijn als je weet dat iemand een groot gevaar loopt. En je waarschuwt hem niet. Er zijn allerlei instanties die verantwoordelijk zijn voor het waarschuwen van bosbranden. Of van enorme regenval. Of laatst ook het tsunami waarschuwing. Nou, als die niet waarschuwen en er is ellende, ja, dan worden ze op matje geroepen. Van, hé, jij had een enorme verantwoordelijkheid. En hoezeer hebben wij niet een verantwoordelijkheid? Wetende dat onze collega's, onze buren, misschien zelfs familie, voor eeuwig verloren kunnen gaan. Laten we ze toch alsjeblieft ook vertellen en daarmee confronteren en zeggen dat er redding mogelijk is in de naam van Jezus. We moeten in dit leven hier op aarde toch daarop gericht zijn, onze tijd daar ook aan besteden. Evangelisatie is niet een hobby van een enkeling. Maar we hebben allemaal de opdracht om getuigen te zijn. En we kunnen niet allemaal naar een ander land toe. En we kunnen niet allemaal grote projecten misschien opzetten. Maar we kunnen voor ze bidden. We kunnen ze financieel ondersteunen. We kunnen op allerlei manieren bijdragen aan het winnen van zielen. Want wat is er meer van waarde dan dat je dat kan zeggen? Dat je iemand tot de Heer hebt mogen leiden. Ik heb heel veel mensenlevens gered op de ambulance. Maar het is totaal nutteloos als die mensen allemaal even later overlijden zonder Jezus te kennen. Ja, dan hebben ze een paar jaar extra gehad. Maar hoe waardevol is dat als je eeuwig verloren gaat? Maar een ziel winnen voor de Heer. Als je bedenkt dat elke 24 uur duizenden mensen afglijden in de hel. Ja, dan moet dat iets met je doen, toch? Paulus is ook hierin weer een geweldig voorbeeld. Hij zegt, ik maak me nergens zorgen over, Handelingen 20, vers 24. En ik acht mijn leven niet kostbaar voor mezelf. Opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, evenals de bediening die ik van de Heer Jezus ontvangen heb om te getuigen van het evangelie van Gods genade. En ik weet niet hoe het met u is, maar ik wil straks, als ik voor de Heer verschijn, wil ik me niet hoeven te schamen. Dat ik op zoveel momenten mijn mond heb gehouden. Als er wel een kans was om te getuigen. Dat ik niet mensen heb willen uitnodigen. Dat ik niet een foldertje heb willen aannemen. Om mensen uit te nodigen voor de Alfa-cursus bijvoorbeeld. Er zijn er nog velen die gewoon langslopen. Nou nee, hoeft niet. Maar hoe kan je met droge ogen zeggen dat je dat niet belangrijk vindt? Ik wil, als ik voor de Heer verschijn, wil ik hem horen zeggen. Goed gedaan, knecht. Ga in de vreugde van mijn Heer. En ik hoop dat u ook dat vooruitzicht hebt. En daarna uit wil zien. Toen ik mijn preek voorbereidde, ik ga afsluiten. Toen zag ik op internet een boek wat bijna dezelfde titel had als ik voor mijn preek heb. Leven in het licht van de eeuwigheid. Nou, ik denk, ik bestel dat. Eens kijken wat de schrijver daarover zegt. Door Stichting Heartcry uitgegeven. Ik denk, nou, dat is degelijk. En ik was zeer onder de indruk van dit boek. Het heeft me erg aangesproken. En ik heb een heel stapeltje van gekocht. En jullie kunnen dat of meenemen. Als je denkt, nou, ik zit financieel niet zo makkelijk. Ze zijn €12,95. Je mag ze voor een tientje meenemen. Straks sta ik in de foyer met een aantal van deze boeken. Dan wil ik je echt aanmoedigen, lees dit boek. Misschien niet fijn. Het kan je uit je comfortzone halen. Maar het is ontzettend goed boek, vind ik. Aanrader. Laten we nog bidden met elkaar. Vader in de hemel, ik wil u zo danken voor het geschenk van eeuwig leven. Dank u wel dat u, Heer Jezus, daarvoor het offer hebt gebracht. Heer, we waren dood en we waren onderweg naar een eeuwig oordeel. Vanwege de zonde waarin we leefden, Heer. Maar u verlangde ernaar dat wij niet verloren zouden gaan. En daarom gaf u in uw liefde, uw eigen zoon. Heer Jezus, u ging en u hebt afgezien van alles wat u kon doen om het lijden te voorkomen. U had alle macht, u had alle rijkdom. De aarde was van u heeft het geschapen. Maar toch, u nam de onderste plek en u werd gehoorzaam als een slaaf. En u bent de onderste weg gegaan naar het kruis en u stierf voor ons. Heer, wat een geweldige liefde spreekt daaruit. Dank u wel, Heer, dat we mogen zeggen dat eeuwige leven, ik zie er niet naar uit, maar ik heb het al. Want ik ken u. U kennen is het eeuwige leven. Een relatie met u hebben is dat leven. Heer, en als we weten dat uw Heilige Geest in ons woont en dat we eeuwig leven, Heer, wat kan ons gebeuren? Help ons om zo te leven, Heer, dat ons leven niet het meest kostbare is wat we hebben, maar dat u het meest kostbare bent. En dat u ernaar verlangt dat zielen worden gewonnen voor u. Dat niemand verloren zal gaan. Help ons, Heer, om te volharden. In moeite, in verdriet, in lijden. Maar ook juist als het comfortabel en fijn is. Om te volharden in de opdracht die u ons geeft. Heer, wil ons vullen met uw geest. En geef ons vrijmoedigheid om uw getuige te zijn, Heer. Zodat we zielen kunnen meenemen naar de eeuwigheid bij u. Heer, we zien naar u uit. Kom spoedig. We zien er naar uit, Heer, dat u alle dingen nieuw zult maken. Dat u alle dingen herstelt. In Jezus' naam. Amen.